We hoeven niet allemaal de ambitie te hebben om een topvrouw te zijn. Maar als die ambitie er wel is, laten we dan elkaar steunen.
Wat je wel merkt is als je aan tafel zit met meer mannen en met weinig vrouwen, dat je soms het gevoel hebt dat er minder naar jou geluisterd wordt.
Ze gingen allebei 4 dagen in de week werken. En zij kreeg de reactie, zou je dat nou wel doen? Zoveel blijven werken als je een kind krijgt? En hij kreeg de vraag of hij dan niet ambitieus was dat hij minder ging werken.
U luistert naar de podcast van het Register Belastingadviseurs. Aflevering Vrouwen in het Bedrijfsleven.
De fiscale wereld is nog overwegend een mannenwereld. Ook al kiezen steeds meer vrouwen voor een carrière in de fiscaliteit. Het Register Belastingadviseurs vindt het belangrijk om vrouwen te ondersteunen om op een goede manier hun plek in de fiscale sector in te nemen. Zo'n 30 jaar geleden werd de komst van vrouwelijke belastingadviseurs en inspecteurs niet altijd gewaardeerd door mannelijke collega's. En je zou misschien denken dat er nu inmiddels sprake is van gelijkheid. Maar nee, er blijken nogal wat sociale structuren en patronen die gelijkheid in de weg te zitten. En deels ligt dat bij de vrouw zelf. Ze zijn vaak kritischer op zichzelf, willen vaak aan alle vinkjes voldoen voordat ze een volgende stap zetten. Het RB heeft een programma Vrouwen in de Fiscaliteit opgezet, om vrouwen tools en inzichten te geven in hoe ze beter een volgende stap kunnen zetten, ook als er nog een vinkje ontbreekt. Mijn naam is Simon van Trier, uw podcastmaker van vandaag, en ik praat met 3 gasten over vrouwen in het bedrijfsleven. En bij mij hier aan tafel zitten Chantal Moelands, goedemorgen, welkom.
Goedemorgen, Simone.
Vicevoorzitter van het RB en initiator van het programma Vrouwen in de Fiscaliteit. Chantal, toen jij dit programma initieerde, stond toen iedereen binnen het RB te juichen?
Nee. Nee, je zou denken van wel. Want waar je jezelf kan versterken en waar je een bepaalde groep kan versterken, en zou je denken dat mensen dat leuk vinden, dat ze daar enthousiast voor openstaan. Maar we merkten eigenlijk vanuit beide kanten merkten we wat kritiek. Vanuit de mannen, die dus het woord genderdiscriminatie in de mond namen. Maar ook vanuit de vrouwen die zeiden, ja, maar we zijn toch helemaal niet anders. Dus waarom hebben wij nou een speciaal programma nodig?
Nou, welkom bij deze podcast.
Dank je wel.
Wij gaan het daarover hebben. En ook aan tafel, goedemorgen en zo welkom Mirjam de Blecour. Arbeidsrechtadvocaat, partner bij Baker McKinsey. Eerste Kamerlid voor de VVD. Actief en onvermoeid strijder, kan ik wel zeggen, voor de gelijke behandeling van vrouwen en voor diversiteit. En al sinds jaren een van de meest invloedrijke vrouwen van Nederland. En Mirjam, sinds 1999 partner, dat ging niet zonder slag of stoot. Sterker nog, er was op enig moment een mannelijke kandidaat die met de felbegeerde plek vandoor ging. En jij liet het daar toen niet bij zitten. Wat deed jij toen?
Ja, nou, het is misschien goed om even te zeggen dat er was plaats voor ons allebei. Dus het was niet hij of ik. En ik begreep gewoon niet dat als je allebei minimaal dezelfde papieren hebt, dat dan de een wel doorging en de ander niet. Dus ik heb het daar inderdaad niet bij laten zitten. Ik heb een aanbod van een ander kantoor geregeld en binnen afzienbare tijd werd ik alsnog partner.
En heb jij kunnen achterhalen wat de redenen waren waarom je het niet kreeg?
Nou, er werd destijds, en dan praten we natuurlijk over een hele lange tijd geleden, werd er ook gewoon openlijk gezegd, ja, maar je man heeft toch een baan? Dus dat was een beetje de visie, zo van ja, misschien heeft een man het wel harder nodig dan de vrouw.
Ja, en daar stond je. Maar je liet het er niet bij zitten en kijk hoe je zit anno 2022. Fijn dat je er bent en ook aan tafel van harte welkom Roos van Dalen, business analyst bij Deloitte, columnist bij MT Sprout en onderzoeker en spreker op het gebied van diversiteit en inclusie. Roos, jij deed een half jaar lang onderzoek naar genderongelijkheid in de top van het bedrijfsleven. En dat deed jij vanuit het perspectief van die Nederlandse topvrouwen. Je ging ze opzoeken en je sprak ze uitvoerig. Wat viel jou op aan die Nederlandse topvrouwen?
Goedemorgen. Als allereerst bedankt dat ik uitgenodigd werd, uiteraard. Wat heel erg opviel eigenlijk, was dat op de universiteit en ook wel een aantal mensen om mij heen mij een beetje gingen voorbereiden op de topvrouw. Eigenlijk een beetje van, nou ja, zet je schap, die zijn niet mis. Tijdens het onderzoek zelf, ik heb de leukste gesprekken gehad, ontzettend veel geleerd. Super open gesprekken gehad over werkleven, privéleven. En eigenlijk waren het gewoon hele mooie gesprekken. Hadden ze eigenlijk ook een aantal zeiden van... nou, eindelijk krijg ik een keer tijd om hierover te praten. Want in het dagelijks werkleven doen we dit niet. En ik zat een beetje in mijn bubbel van dat ik dacht dat iedereen er wel mee bezig was. Maar daadwerkelijk daar in de top wordt daar niet over gesproken. En het is eigenlijk heel erg leuk dat ik nog steeds een aantal regelmatig spreek. En dat is anders dan het vooroordeel wat ik meekreeg van mijn omgeving eigenlijk.
Heel goed. Een goede ervaring dus. Ik wil het zo graag met jullie hebben over die sociale structuren binnen bedrijven, maar ook die sociale patronen tussen mensen waarin ongelijkheid kan plaatsvinden. Roos, jij hebt daar in jouw studie over geschreven. We zeggen vaak, de fiscale wereld is een mannenwereld. Als we dat zeggen, wat zeggen we dan eigenlijk? Wat is een mannenwereld?
Ja, dat is zeker een interessante. Uit mijn onderzoek bleek, en ook uit andere onderzoeken die daar onderdeel van waren als bron, dat organisaties gebaseerd zijn op een male model in plaats van genderneutraal. En in vroegere studies werd er eigenlijk gezegd dat organisaties zoeken naar een zogenaamd disembodied universal worker. En dat houdt eigenlijk in iemand die leeft om te werken. Dat is voor een organisatie het handigst, even kort door de bocht. Iemand die weinig andere prioriteiten heeft naast het werk. En als je die studies eigenlijk goed bekijkt, beschrijven zij eigenlijk wat wij verwachten van een man en niet wat wij verwachten van een vrouw. Want in het bedrijfsleven wordt nog altijd verwacht dat het krijgen van kinderen bij een vrouw wel voor lastige situaties kan zorgen. En als een man kinderen krijgt, ja, daar wordt waarschijnlijk op de achtergrond wel voor die kinderen gezorgd. Even heel generaliserend gezien zijn dat de verwachtingen. En dus zijn organisaties niet gebaseerd op een genderneutraal, maar male model, waarbij vrouwen eigenlijk als logisch gevolg vanzelf afwijken als de man de basis is eigenlijk.
Dus de vrouw wijkt af van de norm?
Van de norm eigenlijk, ja.
En dat staat gelijkheid in de weg?
Ja, zeker, ja.
Mirjam, herken je dit? Is dit die male structuur?
Ja, ik herken het wel, maar wel op een andere manier. Omdat ik herken het niet. Ik ben iemand die graag hard werkt. Dus ik pas kennelijk in dat malletje. Maar wat je wel merkt is als je aan tafel zit met meer mannen en met weinig vrouwen, dat je soms het gevoel hebt dat er minder naar jou geluisterd wordt. En dat is iets wat heel moeilijk uit te leggen is. Dat heb ik een keer geprobeerd toen ik op een leadership course in Colorado was. En ik zat de hele week met 4 mannen aan tafel. En je moest elkaar feedback geven en je kreeg allerlei opdrachten. En ik zei, ja, ik heb gewoon het gevoel dat jullie mij niet horen. Dat je niet naar me luistert. Nou, het was je wel, je bent one of the guys. Ik zei, ja, maar ik zeg tegen jullie ook niet, je bent one of the girls.
Daar heb je wel,
ja.
One of the guys.
Ja, dus zij vonden dat een enorm compliment. Terwijl ik zei, als ik tegen jou zou zeggen, je bent one of the girls, zou je dat ook niet leuk vinden. Dus in die zin herken ik het.
Ja. En de fiscale sector, Chantal?
Ja.
De mannenwereld?
Ja, nou, ik herken wat jij zegt. Het is inderdaad zo, ik behoor dan ook waarschijnlijk in het malletje van mail, omdat je ambitieus bent. Ik ben ambitieus. Ik wil graag van betekenis zijn. Dus voor een grotere groep. Hè, dat is ook de reden waarom ik gekozen heb voor het lidmaatschap van een bestuur van het register belastingadviseurs. Dus ik pas daar wel in. Wat ik vooral merk is dat bij ons het overgrote deel, en dat is voor mij de mannenwereld, ja, in de fiscaliteit werken gewoon de meeste mannen. Dus in die wereld ben je inderdaad een van de weinig vrouwen. En inmiddels is het wel zo dat steeds meer vrouwen en jonge meisjes afstuderen. En ook in dit prachtige vak stappen waar veel kennis en kunde nodig is. Dus ik merk ook niet echt dat er niet naar mij geluisterd wordt. Helemaal niet. Ik pas daar prima tussen.
Ja, maar Roos stelt... Roos, dat het is de structuur is gebouwd door mannen.
Ja, ja.
Dat is wat je zei, Roos. En dat is wat je dus ervaart als vrouw, als je dan niet als gelijke wordt gezien. Omdat de man de norm is.
Ja, inderdaad. Want organisaties zijn dan van oudsher natuurlijk gebouwd door en voor mannen. Dat was vroeger eenmaal zo. Inderdaad, even terugkomend op wat we zeiden, bij de topvrouwen ook. Zij werken inderdaad ook dezelfde aantal uren. Dus het heeft inderdaad niet mee te maken dat zij inderdaad bijvoorbeeld minder gingen werken als ze kinderen kregen, maar dat ze de verwachting kregen dat dat zo was. Ja. Of de verwachting dat zij zich anders zullen gedragen. Dus in werkelijkheid was dat inderdaad in veel gevallen helemaal niet zo. Maar zij...
Maar je bent een uitzondering als vrouw als je werkt als een man.
Ja, en dat is zo.
Dat is dan eigenlijk wat jullie
dat
stellen.
Misschien, ja.
Ja, 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 ja. En als we dit weten, wat kunnen we daar dan mee? Als we zeggen van we willen dat dit die ongelijkheid minder in de weg gaat staan. Wat zouden we dan hiermee moeten met die mailstructuur? Hoe gaan we naar een meer genderneutrale structuur van bedrijven?
Het is heel lastig, want het heeft inderdaad, het is niet alleen binnen een organisatie eigenlijk dat je dan als vrouw een soort van afwijkt. Maar ook in het privéleven. Als we kijken naar de Nederlandse maatschappij, hoe eigenlijk nog steeds vaak wordt aangekeken tegen een voltijd werkende moeder. En niet in het bedrijfsleven. Kijk, bedrijfsleven snappen mensen het vaker, maar op het schoolplein. Als je er niet bent om als luizenmoeder te helpen, bij wijze van spreken, daar wordt ook met de nek naartoe gekeken. Dus eigenlijk worden vrouwen in organisaties, wijken ze af. Maar ook in het privéleven doen ze het eigenlijk net niet goed. En impliciet wordt dan de vraag gesteld, ik ben het er niet mee eens, maar impliciet stelt de maatschappij de vraag, ben je een carrière-tijger of een goede moeder? Dus het is verder dan alleen...
Maar dan raken we eigenlijk al aan de sociale patronen tussen mensen. Ja. Dat is de, hoe we elkaar de maat nemen. En is dat, Mirjam, het is toch zo, stel ik mij voor, dat steeds meer jonge vrouwen en jonge jongens, jonge mannen, die zijn opgevoed door werkende ouders, een werkende moeder ook. Steeds meer cliënten, kan ik mij voorstellen, zowel in de fiscaliteit als in de advocatuur, zijn ook vrouwen, zijn niet alleen maar mannen. Dat zou toch op enig moment zijn weerslag moeten gaan krijgen in de praktijk.
Ja, alleen dat duurt heel lang. Dus dat is nu wel aan de gang. Bijvoorbeeld in de advocatuur heb je best veel cliënten die zeggen, nou, wij, als er een pitch is en er komen alleen maar mannen, dan win je hem niet. En zelfs als je dan op de rekening, als er een vrouw naar de pitch komt, maar op de rekening zien ze alleen maar mannen, dan gaan we je ook niet inhuren. Dat is natuurlijk een heel krachtig signaal. En daaraan zie je dat de maatschappij wel aan het veranderen is. En wat jij zegt, hoe meer jonge jongens natuurlijk moeders hebben die voltijds hebben gewerkt, gaat dat beeld ook veranderen. Maar ik wil nog even terugkomen op wat Roos zei. Want wat dus heel krachtig is, als je de afwijker bent in een zaal of in een bedrijf, dan is het heel krachtig en ook eigenlijk heel makkelijk om je te verenigen met de vrouwen. Als je dus in een maatschapsvergadering zit en je zorgt dat als je een idee hebt, dat er vrouwen zijn die zeggen, oh, dat vind ik eigenlijk een heel goed idee, dan wordt jouw idee wel uitgevoerd. Dus eigenlijk moet je slim te werk gaan, zolang je nog niet die 50-50 in de boardroom hebt.
Ja, dat is...
Dat denk ik.
Als ik er heel kort op mag inhaken, in dat een hele... belangrijk wat ook uit mijn onderzoek naar voren kwam was, stel je voor er zijn 30 mensen en we gaan groepen van 10 maken, dus 3 groepen van 10. En ze krijgen allemaal een opdracht en stel er zijn 27 mannen en 3 vrouwen. Dan hebben we vaak, de neiging om elke groep de haakjes 1 vrouw te geven.
Ja.
Dat is dan eerlijk. Maar pas als je die 3 vrouwen samen in 1 groep zou zetten, dus bijvoorbeeld groep A, 3 vrouwen, 7 mannen. De andere groepen enkel mannen, dan pas ga je verschil merken in hoe die opdracht wordt gemaakt. Want diversiteit kan inderdaad zijn kracht hebben omdat ze kunnen verenigen. En even generaliserend gezien hebben ze iets meer de mogelijkheid om bij zichzelf te blijven. In plaats van mee te doen
als survival strategy. Of mee op te gaan. Ja, dus slimme coalities smeden als het niet anders kan. En anders de vrouwen inderdaad in gezamenlijkheid samen met die mannen. Dan pas zie je het verschil. Ja, Chantal, je wilde reageren ook.
Ja, even over wat we net hoorden over als u als moeder geen luismoeder bent. Wat mij nou juist opviel, is dat wij naast de harde werkers zijn en naast het werk inderdaad verzetten, ook luizenmoeder zijn en ook voorleesmoeder. Dus dat is wat we eigenlijk extra doen.
Ja.
En dat wilde ik toch wel even benadrukken, want het klopt. 5 dagen je kind naar het kinderdagverblijf brengen, dat is een no-go. Dat is wel ook duidelijk, maar ik stond daar wel inderdaad om ook. En met mij, degene die dit echt willen, die zetten die stap harder. En dat verenigen inderdaad met vrouwen, ook daarvan zeg ik van ja, laten wij als vrouwen elkaar dan ook vooral steunen en vooral ook helpen Dus als je in een topfunctie al zit, om ook andere vrouwen daar naartoe te trekken. Als ze het willen, hè? Want we hoeven niet allemaal de ambitie te hebben om een topvrouw te zijn. Nee. Maar als die ambitie er wel is, dan zeg ik van laten we dan elkaar wel steunen. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen in topfuncties. Laten wij elkaar gewoon steunen. Geef elkaar die kans. Betrek elkaar erbij. Want inderdaad, wat jij zegt en waar ik van overtuigd ben, en wat ook voor ons de reden is om dit onderwijsprogramma te starten, is dat we dus de tools en de handvatten krijgen om te zorgen dat je je positie versterkt, met het doel om samen, dus met die mannelijke collega's, uiteindelijk samenwerkt en je verstevigt en eigenlijk ten goede van het fiscale domein van de organisatie. En dan ben je pas klaar voor de toekomst.
De tools, de vaardigheden die je vrouwen wil bieden ter ondersteuning, waar bestaan die eigenlijk uit?
Het zijn een aantal cursussen. We hebben krachtige vrouwen uit de praktijk. En wat we, waar we vooral op inzetten is het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, communicatieve vaardigheden, netwerkvaardigheden. Dus waarbij je leert eigenlijk je kracht als vrouwelijk leider te herkennen en te erkennen. Je zelfvertrouwen te vergroten, je zichtbaarheid. Je gaat het spel leren kennen en de spelers en de omgangsvormen. Je wordt ook met het volgen van deze cursussen krachtiger en doelgerichter bij het uitoefenen van invloed. We hebben een hele mooie cursus van gehad, de eerste. Die is inmiddels een ontzettend succes, was dat. En vervolgens leer je je eigen persoonlijke stijl van leiding geven kennen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. We zijn niet anders. Ieder heeft een eigen stijl. En het is ook vooral de bedoeling dat je jezelf blijft.
Sociale structuren tussen mensen, sociale patronen. Kunnen we er daar nog eens een paar van noemen die ons in de weg zitten als het gaat om gelijkheid op de werkvloer, Roos?
Een aantal waarvan ik altijd probeer te pleiten dat we die eigenlijk moeten doorbreken. Om daadwerkelijk niet alleen topvrouwen daar te krijgen, maar ook te houden. Dat ze daar ook willen zijn, om maar zo te zeggen. Eentje is bijvoorbeeld de verwachtingen die we hebben van een goede vrouw. En dat is weer generaliserend gezien. Natuurlijk weten we als we bewust nadenken ook wel beter. Maar we verwachten ergens nog dat een goede vrouw zachtaardig is, van samenwerken houdt, eerder wat op de achtergrond is. Terwijl we tegelijkertijd van een leider of iemand in de top verwachten dat diegene doorzettingsvermogen heeft, kan optreden als sterke leider. En het onderzoek blijkt ook dat likability, dus aardig gevonden worden als persoon, en optreden als sterke leider voor mannen positief is en voor vrouwen dezelfde manier negatief. Andere sociale patronen inderdaad. Dus hoe we kijken naar een moeder die voltijd werkt. Maar dus ook bijvoorbeeld naar een vader die thuis blijft bij de kinderen. Dat is andersom ook natuurlijk weer. In Nederland zijn we gewoon nog vrij traditioneel. En we hebben verwachtingen van hoe iemand zich moet gedragen. Ja.
Mirjam, een hele internationale carrière. Je kan het dus globaal bekijken. Is het zo? Zijn we in Nederland ook nog buitengewoon traditioneel in deze patronen?
Het grappige is eigenlijk, dat dacht ik altijd, terwijl wij worden gezien door andere landen als heel vooruitstrevend en wow, je komt uit Amsterdam, daar is alles mogelijk. Maar eigenlijk door de hele wereld is dit zo. Dit beeld over vrouwen is bijna door de hele wereld. Als ik naar alle kantoren van Baker kijk, loopt het bedrijfsleven tegen dezezelfde vooroordelen aan. En ik vond dat echt een eye-opener. En ik herken het ook wel. Kijk, als je als vrouw optreedt, ben je bazig. En als man ben je assertief. En als je met de vuist op tafel slaat, ben je als vrouw emotioneel en ben je als man betrokken. En zo heb je natuurlijk een heel lang lijstje wat ik wat ook heel interessant is om ook met mannen te bespreken. Want die denken, misschien is dat wel zo. En wat ik ook heb geleerd in die internationale carrière is dat je ook wel een beetje scheid moet hebben aan wat mensen van je vinden. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk weer heel onaardig. Als een man dat zegt, dan is een goede peer en een vrouw is een beetje een ijskonijn. Hè? Dus dat zal wel, maar toch moet je dat een beetje over je heen laten komen. Want als je door iedereen aardig gevonden wil worden of je wil het voor alle partijen goed doen, dan ja, dan heb je gewoon geen leven. Dus op een gegeven moment heb ik gedacht, ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. En zolang mijn kinderen gelukkig zijn en mijn gezin en mijn ouders, vind ik het wel goed. En dan merk je, dan doe je gewoon wat je zelf wil. En dan, dan vindt iedereen dat ook wel weer prima. Ja. Dat is nog wel een tip aan mensen.
Heel goed. Zeg, Mirjam, er is zelfs in het arbeidsrecht een vermaarde methode, de methode de Blécourt.
Ja.
Hè, als het gaat om een grote ontslaggolf. Ja. Is dat ook tot op zekere hoogte masculin of feminien te noemen? Wat die methode behelst zonder hem helemaal uit te werken?
Ja. Nou, dat denk ik niet. Maar meer het bedenken. Het bedenken nog niet eens zo, maar het uitvoeren. Daar was wel daadkracht en lef voor nodig. En dat wordt vaker aan mannen toegeschreven dan aan vrouwen. En in dit geval heb ik dat dan wel getoond. Want ik heb er wel van wakker gelegen. Het was iets nieuws. En ja, ik moest die rechtszaken wel zien te winnen. En ik dacht, nou ja, het kan of heel goed uitpakken. Of niet. En ik dacht, nou, als het niet goed uitpakt, dan ga ik wat anders doen. Dus er zijn ook, het helpt heel erg dat je denkt, je zit op een pad en je wil graag naar de top, maar er zijn zoveel zijpaden die ook heel interessant en leuk kunnen zijn.
En hiermee zeg je ook dat je de consequenties aanvaardt van je keuzes.
Ja.
Dat als het niet zou lukken, dat je dat zou aanvaarden. Ja. En dat is ook een mooie les wellicht die we met elkaar moeten leren.
Ja.
Dat we dan niet gaan zitten somberen in een hoekje, maar dat we zeggen, nou, ik heb het geprobeerd, het is me niet gelukt.
Ja. Ja, of ja, het is niet gelukt en er zijn nog zoveel andere leuke dingen.
Een volgende
in het
pad,
leven.
Ja, Roos.
Ja, een andere een topvrouw van mijn onderzoek gaf mij de tip ook van, nou, mocht je ooit de middelen hebben, dus op mijn leeftijd is dat dan nog niet helemaal het geval, maar mocht je de middelen hebben, probeer geld te sparen dat je een half jaar tot jaar zou kunnen redden zonder je baan. Want dan krijg je een andere houding. Je wordt wat onbevliegender. Dus inderdaad van, nou, mocht het misgaan of mocht er iets gebeuren waar ik wat voor mij persoonlijk echt niet kan, dan ben ik weg.
Een warm pleidooi voor onafhankelijkheid.
Ja, niet gelijk bij de eerste beste keer. Maar wel dat zorgt er wel voor dat je niet het gevoel hebt, ik moet deze baan houden om te overleven. Want dan ga je misschien op bepaalde momenten andere keuzes maken of andere dingen accepteren. Vond ik een mooie tip.
Chantal, wat je ook vaker hoort binnen de fiscaliteit, wellicht ook binnen de advocatuur, maar dat hoor ik dan wel van Mirjam, is dat als jonge vrouwen binnenkomen en hun plek willen veroveren, dat ze ook tegen oordelen, vooroordelen aanlopen over hun leeftijd, hun uiterlijk. Een jonge vrouw, nou, we moeten nog maar zien of ze de vakkennis in huis heeft. En dat het bijna zo lijkt dat een jonge vrouw het aflegt tegen een even zo jonge man in een pak.
Dat kan. Ik heb daar zelf als jonge vrouw geen last van gehad. Maar ik kan je wel vertellen dat ik daar misschien nu zelfs last van heb. Dat er gezegd wordt van, in een omgeving met ontzettend veel mannen, dat inderdaad de mannen het woord krijgen, de gelegenheid krijgen. En misschien zelfs, jij bent het meisje. Het is me ook overkomen dat ik inderdaad wel meisje genoemd werd. Dus inderdaad, daar vond ik in zitten. Hè, want je kan het tweeledig uitleggen. Je kan gewoon zeggen van, nou, dat was een oudere man die het heel vriendelijk en aardig bedoelde. Maar je kan ook zeggen, nee, ik ben uitleggen als van, ik ben inderdaad net zo'n krachtige fiscalist, hè, vakbekwaam, om ook dat verhaal te vertellen. Dus ik denk dat dat niet. Het zal zeker kunnen dat het bij jonge vrouwen speelt. Aan de andere kant, het speelt eigenlijk door het hele spectrum van vrouwen, denk ik.
Je blijft je achtervolgen. Ja. Herken je dit, Mirjam?
Ja, ik herken dit toen ik net begon. Ik weet nog dat ik een man bijstond en die werd ontslagen. En dat was inderdaad een oudere man met een hele goede baan. En dat ik dacht, zal ik nou een bril opzetten? Dan lijk ik een beetje serieuzer. maar dat heb ik niet gedaan. En daarna heb ik het ook uit mijn hoofd gezet. Ik dacht, ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben goed en ik heb geen bril nodig om het goed te doen.
Juist geloof in jezelf, in je kwaliteiten. Je bent niet voor niets afgestudeerd, dus je bent net zoveel en net zo goed.
Is er ook voldoende oog en voldoende buddy gedrag naar jonge vrouwen toe binnen bedrijven, dat je ze hier wel voor beschermt, dat je ze meeneemt, dat je ze coacht. Is dat op orde binnen de fiscaliteit ook? De jonge vrouw die binnenkomt, dat er iemand zich om haar bekommert dat dit soort zaken geen rol zullen spelen?
Nou, je hebt wel steeds meer constructies binnen kantoren. Het is natuurlijk afhankelijk van het kantoor. Leermeester en
gezel
inderdaad. Dat is iets wat steeds meer speelt. En waar wij dan eigenlijk, en ik merk in de fiscaliteit dat dat wel gaat spelen ook bij andere organisaties, dat ze deze constructies opzetten om je te begeleiden, om daar je informatie te halen. Dus van, goh, wat zijn nou de dingen waar je tegenaan liep? Waar kan ik van leren? Oh, hoe doe je dat nou precies, dat netwerken? Hè? Want die, dat wil ik zeggen, die vakinhoudelijke kennis, die is gewoon op orde. Maar dat je inderdaad weet hoe je dat nou aanpakt, hoe je dat netwerk creëert, hoe je ergens binnenkomt. En nou ja, wij willen dat bij het register Belastingadviseurs willen wij dat vorm gaan geven in de vorm van een community. Dat is vooralsnog een online community waar we elkaar dus treffen. En daar mogen ook mannen deelnemen, ook al heet het vrouwen in de fiscaliteit. Maar ook dat je elkaar treft, dat je de tips en tricks krijgt, zodat je verder komt in je werkbare leven. Ja.
Ja, heel goed.
Examen.
Ja, dat is echt wel veel beter dan een aantal jaar geleden. Er zijn heel veel programma's, ook binnen Baker wereldwijd. Er zijn coachingsprogramma's, mentoringprogramma's. Want daar zit dan ook nog een verschil tussen. Je kan kiezen wie je wil. Dat is echt wel veel beter dan een tijd geleden.
Ja. Ja. Nog één zaak, Roos. En dan gaan we naar een afronding toe. Het is nog altijd zo dat als jonge vrouwen hier studeren, de mooiste opleidingen die ze klaarstomen voor een prachtbaan in de fiscaliteit of in de advocatuur, dat 2/3 na afstuderen direct parttime gaat werken. Wat is dat nog voor een fenomeen?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad ook interessant. En waar we het net ook over hadden, ieder zijn eigen keuze natuurlijk. Haar eigen keuze in dit geval. En dit werd ook gebruikt door een van de topvrouwen. Eigenlijk een van de topvrouwen die ik sprak was tegen vrouwenquotum. En de rest had haar mening bijgesteld en was nu toch wel voor. Want het ging zonder niet gebeuren. En die ene topvrouw gaf inderdaad ook aan van eerst moeten vrouwen maar vol tijd gaan werken. Dan wordt de arbeidspool groter en dan gaan we het over de top hebben. Maar ik vond dat daarmee impliciet werd bepaald dat er dus te weinig kwalitatieve vrouwen al waren. Maar het feit dat 2/3 parttime gaat werken, ik denk dat er vaak ook wordt verwacht dat er dus een partner is die voltijd zal werken. Ik denk dat mijn generatie ook steeds meer aan vrije tijd gaat hangen. Dat zie je ook wel veel, dat ze dat belangrijk vinden. Tegelijkertijd wordt het leven wel een stuk duurder. Dus ik denk dat het een probleem kan vormen in veel gevallen. Maar het is inderdaad, ja, in Nederland is het zo.
Het is een soort work-life balance die ze zoeken en dan niet denken fulltime te moeten of te hoeven werken. Mirjam, hoe denk jij dat afloopt met deze vrouwen?
Ik denk als je in de fiscaliteit of in de advocatuur parttime gaat werken, dat je de facto toch fulltime werkt.
Ja.
Dus mijn advies is altijd, ga gewoon 5 dagen werken. En want anders krijg je ook, je krijgt er stress van. Je denkt, ik heb een leuke woensdag met mijn kinderen. Ik ga allemaal leuke dingen doen, maar de cliënten gaan door. Dus je zit toch te werken. Daar word je dan gefrustreerder van. En je komt minder makkelijk door. Dus,
en aan het eind van de lijn hoor ik je zeggen, werk je net zoveel uren?
Ja.
Is dat nou opbeurend? Dat vraag ik me wel af, Roos, voor jouw generatie.
Nou ja, ik werk voltijd en dat doe ik ook graag. Dus ik weet niet, ik voel me inderdaad zelf inderdaad niet aangesproken daarvoor, maar om minder te werken. Maar goed, ik heb ook geen kinderen, maar ik zit inderdaad wel in die levenscategorie waar we het over hebben. Dus net afgestudeerd en parttime werken. Ja. Ik denk inderdaad dat ook al steeds meer mensen wel voltijd gaan werken of inderdaad 4 dagen. Ik kreeg ook eens een keer de tip, ga nooit 4 dagen werken, want dan word je eigenlijk binnen je team gezien als iemand die 5 dagen werkt, als fulltimer. Krijgt de workload van iemand die 5 dagen werkt, maar je krijgt betaald voor 4 dagen.
Ja. Ook niet verstandig. Ook nog een reden om maar gewoon direct fulltime te werken. Heb je meteen dat fatsoenlijke salaris?
Ja, of we moeten met z'n allen toe naar iedereen gaat 4 dagen werken. Dat heb ik ook wel eens bepleit.
Ja.
Dat we gewoon zeggen, nou, wij zijn in Nederland vooruitstrevend. Mm-hmm. Iedereen gaat 4 dagen werken. Maar ik denk,
maar dan
in het huidige tijdsgevricht en wat er allemaal gaande is, dat niet haalbaar is.
Ja, het is ook inderdaad afhankelijk van organisaties, maar ook wel misschien een leuke anekdote nog van over het 4 dagen werken. Leek mij ook altijd wel een goed plan. Stel dat ik later een kind mag krijgen. met een partner dat we dan allebei 4 dagen werken. Hè? Dus dan ben je allebei 1 dag in de week thuis. Dat leek mij eigenlijk wel een goede oplossing. En 3 dagen in de week zoeken we een andere oplossing. Een topvrouw vertelde dat zij samen met haar partner bij hetzelfde bedrijf werkte. Ze gingen allebei 4 dagen in de week werken. En zij kreeg de reactie, zou je dat nou wel doen? Zoveel blijven werken als je een kind krijgt? En hij kreeg de vraag of hij dan niet ambitieus was dat hij minder ging werken. Dus ja, een hele verschillende reactie op dezelfde ondernomen actie eigenlijk.
En dat zou je toch ook weer kunnen scharen onder de onbewuste en onopzettelijke vooroordelen die we ook zo naar elkaar uitspreken. Waar we echt
zeker
nog iets hebben af te leggen om die gelijkheid op een hoger peil te brengen. Een laatste tip en aanbeveling voor vrouwen in het bedrijfsleven. Maar ook voor de vrouw zelf zou ik jullie graag een tip willen vragen. Maar ook hoe je een andere vrouw verder kan helpen. Als je weet hoe de patronen in elkaar steken. Als je weet hoe de structuren zijn. Mirjam, wat zou je ze willen aanbevelen?
Steek je hand op als er een leuke functie ergens is. Of dat nou binnen je bedrijf is of naast je werk. Denk niet, oh, Klaas steekt zijn hand op. Laat hem het dan maar doen. En als andere vrouw kan je dus naar een vrouw toe gaan en zeggen, is het niet een leuke bijbaan voor jou? Ja. Zodat je jezelf dus zichtbaar kan maken. Vrouwen doen dat van nature gewoon iets minder makkelijk dan mannen.
Roos?
Ja, ik zou eigenlijk vooral, dat probeer ik altijd op te roepen in mijn artikelen of lezingen, van betrek ook die mannen erbij. Want het is niet het probleem van de minderheidsgroep, zo denken we nog vaak. Het is het probleem van ons allemaal om op te lossen. Kijk, de minderheidsgroep heeft er tussen haakjes dan last van. Maar we moeten samen dragen. Dus betrek ook juist die mannen in dat gesprek. En leer in elkaar schoenen staan. En dat is een heel ongrijpbare tip. Je kan hier de vinger moeilijk op leggen. Maar bedrijfscultuur is nou eenmaal heel ongrijpbaar. Maar wel heel belangrijk. Dus dat gesprek over deze patronen die er zijn, onbewustheid en vooral ook blijven aanstippen dat we dus niet vingerwijzen naar wat mannen doen. Want het gaat niet om iemand de schuld geven, maar wel uitleggen wat er gebeurt en hoe dat dan is. En vervolgens vanuit daar verder bouwen. Dus vooral samen dat gesprek hebben.
Samen die gelijkheid oplossen.
Maar ja, mijn ervaring is wel dat dat mogelijk is door de man in die situatie te plaatsen. Hmm. Want het gesprek gaat niet helpen. Maar bijvoorbeeld een man een keer zetten aan de tafel met allemaal vrouwen en dan laten merken dat het gewoon lastiger is om het woord te krijgen. Dat helpt echt. Dat is heel krachtig.
Ja, invoelbaar maken. Mooi. Ja. Ja. Chantal, de tip.
Nou, de tip. Ik moet me aansluiten bij Mirjam. Echt, dat zou ook mijn tip zijn. Maar natuurlijk moet ik dan ook zelf nog even een tip aanvoeren. Als we het dan toch hadden over kinderen krijgen, dan zou mijn tip zijn van, hè, want ook ik heb een kind en ik ben heel gelukkig daarmee. Ook met de combinatie zoals ik hem vervul. Maar wat daarin heel belangrijk is, is dat je op tijd met je partner gaat praten. Dus hoe verdeel je het werk? Hoe ga je daarmee om? Niet automatisch, hè, want dan blijkt dat in één keer de verwachting bestaat dat de vrouw wel minder gaat werken. Maak het bespreekbaar. Niet alleen tijdens of van tevoren, maar ook tijdens je relatie. Dus ook als het kind geboren is, als het kind bijvoorbeeld 2 jaar is. Ga met elkaar om die tafel zitten. Blijf met elkaar in gesprek. Want weet je, het is helemaal dus niet minder dat een man thuis is. Het is heel stoer en heel krachtig dat je elkaar de gelegenheid geeft om te groeien. Dat is, en als je dus inderdaad zegt van nou, we willen alle twee blijven werken, fulltime. Er zijn mogelijkheden te over en gun elkaar die kans.
Helder, steek je hand op, dus ook thuis.
Ook thuis,
heel
ja.
Heel goed, maak het bespreekbaar.
Ja, absoluut.
En wat ik ook had gedacht, Chantal, is dat jij zou zeggen tegen al jouw leden in de achterban, kom, volg het programma Vrouwen in de Fiscaliteit, want het is er om jullie te ondersteunen om die goede plek in te nemen binnen de fiscale sector. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast Vrouwen in het Bedrijfsleven. Ik dank de gasten hier aan tafel, Mirjam de Blekoer. Heel veel dank voor de mooie aanvullingen en de rijke praktijk die je hier binnen deze podcast hebt binnengebracht. Roos van Dalen, het hele recente onderzoek wat meteen zijn weg vindt via dit soort podcasts en lezingen. Dank je wel. We zullen nog veel van je horen. En Chantal Moelans, dank voor dit initiatief om over dit onderwerp niet aflatend te blijven praten. Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.